Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Deze podcast is gemaakt door Anneke Steinman en Kees en Tilly Nieuwstraten, met medewerking van Mirjam Bouwman.
Wist je dat in Roemenië er speciale docententrainingen zijn om voor Roma-kinderen een echt gastvrije schoolomgeving te creëren? Leraren worden opgeleid om vooroordelen te doorbreken en samen te werken met de ouders. Daardoor wordt er een brug geslagen tussen de school en de Roma-gemeenschap en wederzijds vertrouwen opgebouwd. De kinderen voelen zich echt welkom in de klas. In de betreffende projectgebieden zijn hun schoolcijfers met gemiddeld 2 punten gestegen en is het schoolverzuim fors afgenomen. Deze aanpak is zo succesvol dat de EU het officieel heeft erkend als de best practice voor heel Europa. Vandaag is Jitske Renkema bij ons op bezoek. Zij woont in Roemenië en leidt samen met haar man Fred de Associatia Emmanuel in het dorpje Solovastru. Hallo Jitske.
Hallo.
Hallo.
Jullie zijn actief in Roemenië met zending en hulpverlening, maar jij komt tegenwoordig een paar keer per jaar naar Nederland.
Ja, dat klopt. Ik doe de opleiding HBO Social Work bij de NTI en dat doe ik het meeste doe ik online. Maar af en toe moet ik naar Nederland voor een praktijkdag of voor een examen. Dus ik ben nou iets vaker in Nederland.
En hoe lang is die opleiding?
Die opleiding is 4 jaar en ik zit nu in het 3e jaar.
Ja, en social work, dat is vooral gericht op mensen met grote sociale problemen. Dus daar heb je ook vooral wat aan in je dagelijks werk in Roemenië.
Ja, het grappige is eigenlijk dat ik de opleiding begon puur voor mezelf, voor een stukje zelfontwikkeling. Maar al heel snel ga je toch automatisch wat je leert toepassen in het werk. Dus gesprekstechnieken, je gaat anders naar dingen kijken. En dan ga je toch beter krijgen, een betere aansluiting bij de mensen daar.
Ja, en heel veel mensen daar die in moeilijke omstandigheden verkeren, zijn de Roma, waar jullie ook onder werken. Mm-hmm. Hoe is de situatie in Solovastru en omgeving van Roma-mensen?
Ja, wij hebben dus inderdaad, wij werken onder de armste mensen van het dorp. En in principe hoeft het voor mij niet per se de Roma te zijn, maar in de praktijk is wel dat het zo is. Want die zijn toch meestal de armste mensen in een dorp. Ja, ze hebben gewoon een andere denkwijze, denk ik ook. En ze worden anders opgevoed.
En wonen de Roma in Solovastru apart, in een aparte wijk of omgeving, of tussen de andere Roemeense bewoners in?
Dat is verschillend. We hebben inderdaad een wijkje in Solovastru, dat noemen we de Heuvel. Dat is dus ook het hooggelegen gedeelte. Dat is echt voornamelijk Roma, maar er wonen ook Roma tussen de Roemenen in.
En hoe zijn jullie contacten met de Roma?
Ja, goed. In principe goed. De mensen weten dat wij er zijn. Wij zitten er nu dus 15 jaar inmiddels. En ze weten ook dat ze ons, dat ze hulpvragen aan ons kunnen stellen, dat ze ons kunnen bereiken. Dus wij krijgen steeds meer eigenlijk wel goede contacten met de Roma.
Ja, je zegt van ze weten hoe ze mij kunnen bereiken of ons kunnen bereiken. Maar in de praktijk is het dan merendeel dat ze jullie weten te vinden? Of gaan jullie ook naar de mensen in het dorp toe?
Ja, we gaan ook naar ze toe. Wij zijn 1,5 jaar geleden begonnen met een paar nieuwe projecten. En daarin gaan we echt werken, we echt outreachend, om zo maar te zeggen. Dus dan gaan we echt naar de mensen toe. En dat wordt ook mond op mond verspreid. En dan zijn er ook weer mensen die ons benaderen. Van, hey, ik hoor dat je hun helpt, kun je ons ook helpen?
Zo werkt het, hè?
Zo werkt het, ja. Ja.
En hoe ziet die hulp eruit in de praktijk?
Nou, om even 2 voorbeelden te noemen. Wij hebben het moeder- en babyproject. En we hebben family support. En daarmee helpen we gezinnen die dus op of onder de armoedegrens leven. Met family support helpen we hun met boodschappenpakketten. Dat is eigenlijk waarmee we binnenkomen, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar de praktijk is dat we ook gewoon echt vragen van, hey, wat hebben jullie nog meer nodig? Wat kunnen we nog meer voor jullie doen? En wat wij echt merken is dat een luisterend oor ook erg gewaardeerd wordt.
Ja.
Want dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. En wat ik eigenlijk heel verdrietig vind, dat je dan hoort van mensen dat ze zeggen van, ja, maar ik heb niemand om te praten. Want wie kan ik vertrouwen? En dat vind ik zo schrijnend. Dus wij hebben ook gewoon gezegd van, joh, bij ons kun je gewoon eerlijk zijn. Hoef je niet te vertellen dat het goed gaat. Maar vertel gewoon hoe het echt met je gaat. Mm-hmm. En wat je ons vertelt is vertrouwelijk.
Zo belangrijk, hè?
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dan moeten we ons ook gewoon echt, dat houden we ons natuurlijk ook aan. Ja. Want als we dat niet doen, kunnen we wel inpakken, denk ik. Ik vind het heel verdrietig om te horen dat mensen gewoon eigenlijk niemand hebben die ze echt kunnen vertrouwen. Waarmee ze gewoon hun diepe dingen kunnen delen. Ja.
En wat is de grootste nood? Wat zijn de grootste zorgen die je tegenkomt?
De grootste zorg is eigenlijk, hoe kom ik de maand door? Mm-hmm. Hoe kom ik de maand door met het geld wat we binnenkrijgen? Mm-hmm. Dus we krijgen ook regelmatig aanvragen voor of wij kunnen helpen met rekeningen betalen. Nou, als er hout, als de winter er weer aankomt. Hè? Hout is gewoon eigenlijk goud in Roemenië.
Daar wordt nog gestookt op hout, hè, door de gezinnen.
Ja. Heel veel gezinnen hebben ook geen gas, hebben gewoon geen gasaansluiting. En gas is ook heel duur. Ja, hout wordt ook steeds duurder. Maar mensen die, als de winter eraan komt, gaan ze zich daar heel erg zorgen over maken. Maar ook gewoon als er iets stuk gaat. We hadden laatst ook een gezin die hun koelkast was stuk gegaan. Dus die hebben ook gevraagd van, joh, kunnen jullie ons helpen? Want ja, zonder koelkast, wat begin je dan nog? Hè? En dat gezin met twee kinderen, dus die heeft ook gewoon, nou ja, een koelkast nodig. Nou, toen kregen wij waren we heel dankbaar voor. Kregen we een gift uit Nederland, een grote gift, waarvan we dan een koelkast hebben kunnen kopen. Een ander gezin, hun kachel was stuk. Nou, wij kwamen er op bezoek. Het was winter, het was gewoon ijskoud in huis. En ze hadden wel hout, maar ze hadden gewoon een stukken kachel. Nou, dus toen hebben we ook binnen no time een kachel voor hun kunnen regelen. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen. Dan merk je gewoon dat je heel erg direct kan helpen. Ja. En dat is wel heel erg
heel waardevol.
Ja. Ja. Ja.
Je vertelde in het begin over je studie.
Ja.
Als je nu voor een periode in Nederland bent voor je studie, hoe gaat dan het werk verder?
Ik doe de projecten Moeder en Baby en Family Support samen met mijn collega Diana.
Okay.
En die gaat er dus mee verder. En dan hebben we nog een jonge vrouw uit het dorp, Eva, die dan als een van ons weg is, springt zij in. Dan, dat is ook een christenvrouw.
Het is altijd, die, het gaat door.
Het gaat door, ja. Het gaat absoluut door. Ja, ja. Dat vinden we wel belangrijk.
En het project Moeder en Baby, vertel eens, hoe ziet dat eruit? Of voor welke moeders en baby's is dat bestemd?
Ja, dat overlapt een beetje met family support. Soms zijn het dezelfde gezinnen. Dat gaat dan voor moeders die dan dus een baby krijgen, maar niet de middelen hebben om goed voor hun kindje te zorgen. Dus dan in de praktijk is het vaak luiers en babyvoeding wat we geven en billendoekjes. Maar dan kijken we ook verder van, hey, is er nog wat nodig is? Bijvoorbeeld een babybedje. Dat kan niet altijd, want soms is er gewoon geen ruimte in zo'n huisje. Dus dan slaapt die baby gewoon bij de ouders in bed. Maar boksen bijvoorbeeld, een babybox, dat zie je dus ook bijna nooit in Roemenië. Dus die moeders, die lopen constant met die baby op de arm. En als het een peutertje wordt, zelfs als ze even naar de wc moeten, dan is dat een probleem. Want dan is dat kindje alleen. Dus dan geven wij meestal een zo'n ledikantje, dat ook gelijk als box dienst kan doen. Ja. Als daar ruimte voor is, ja.
Goed over nagedacht.
Ja. En begeleid je die moeders dan ook met allerlei zorgzaken? Hebben ze daar vragen over? Of zijn er aandachtspunten waar je tegenaan loopt?
Nou, wij vragen altijd wel aan de moeder hoe het gaat. En we kijken wel van, hoe kunnen we je helpen? Kunnen we je advies geven als er dingen zijn? Maar wij zijn geen niet medisch onderlegd. Mm-hmm. Dus daar kunnen wij hun eigenlijk niet in helpen. Ja, dan sturen we hun natuurlijk gewoon of verwijzen we hun naar de huisarts bijvoorbeeld. Maar ja, we proberen gewoon wat we kunnen doen. En we hebben bijvoorbeeld ook net ontdekt dat er een nieuwe wet is in Roemenië, dat een moeder die sociale achterstand heeft, die kan zich melden als ze zwanger is bij het gemeentehuis. En als de baby geboren is, kan ze een aanvraag doen voor 2000 lei. Dus dat is €400 aan babyspulletjes en zo. Ja, dus wij hebben met de sociaal werkster ook contact gelegd in de Solovastro, in ons dorp. En die vertelde ons dat het wel heel lang kan duren voordat eindelijk die aanvraag verwerkt wordt. Want het moet dan uit Boekarest komen. Echt? Dus het kan wel een jaar duren. Maar uiteindelijk kunnen ze dan toch voor €400 aan babyspulletjes krijgen. Okay. En dat helpt natuurlijk wel.
Ja, dat zal. En lukt het Roma-moeders ook om dingen aan te vragen? Want er is vaak ook veel discriminatie in het land. Loop je daar ook tegenaan?
Ja, wij hebben dit dus aan meerdere moeders doorgegeven dat dit kon. De moeders die het hebben aangevraagd kwamen weer bij ons terug. En die zeiden, nee, ik krijg het niet. Mm-hmm. Dus toen zijn wij zelf met de sociaal werkster gaan praten van, wat zijn de voorwaarden waaraan voldoen moet worden? En dat heeft zij ons heel keurig uitgelegd. Dus nu kunnen wij dat dan ook
met
tegen
jullie
de moeders...
Hulp.
Ja, kunnen wij dat aan de moeders zeggen. En als wij denken van, hey, deze moeder is eigenlijk niet toe in staat, dan gaan wij samen met de moeder dat doen.
En kom je verder discriminatie tegen of hoor je daarvan van Roma-mensen?
Ja, dat is er helaas nog steeds. Om even twee voorbeeldjes te noemen. Een vriendin van mij, die is ook Roma, die met haar man wilde een huurhuisje zoeken in Reggin, stadje vlakbij Zollevastro. En elke keer als ze een huis te huur zagen, dan gingen ze bellen. En dan zei de eigenaar, ja hoor, kom maar langs, dan gaan we even kijken. Kun je het huis bekijken? Op het moment dat ze opkwamen dagen, was het duidelijk dat ze Roma waren, was het huis niet meer beschikbaar. Dus dat was heel lastig voor hun om een huis te vinden. Kijk, en als het één keer gebeurt, kan het gebeuren. Maar als het vijf keer gebeurt, dan denk je,
dan
dit is
je
niet
wel.
Meer toevallig. Ja. 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 Nou, en een ander voorbeeld was... dat vond ik echt heel erg schrijnend. Was een vriendin van mij, die is Nederlands. Die was getrouwd met een... of is getrouwd met een Roemeense man. En haar schoonzusje, dus een zigeuner vrouwtje, had een baby gekregen. En toen ging ze samen met dat vrouwtje aangifte doen bij het gemeentehuis. Nou, dat wilden ze vieren op het terrasje. Dus dat gingen ze op het terrasje zitten. En mijn vriendin, die werd bediend, maar haar schoonzus dus niet.
Nee, ja.
Hebben
God,
de mensen gewoon gezegd, nee, dat doen wij niet. Wij weigeren bepaalde mensen. Wij hebben zelf het recht om te beslissen wie wij gaan bedienen op ons terras. Dus zij mocht niet daar wat drinken. Nou, dat was natuurlijk wel heel erg.
De kinderen uit de gezinnen waar jullie contact mee hebben, gaan ze ook naar school?
Ja, de meeste kinderen gaan naar school. Daar zijn we heel blij mee. Maar er zijn een paar kinderen waar we ons echt zorgen over maken die niet naar school gaan. Mm-hmm. We hebben geprobeerd om hun te stimuleren, om met de ouders te praten. Ik heb ook contact gelegd met de juf op school om te kijken, hey, hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Het ging over een specifieke jongen. Hoe kunnen we dit doen? Hoe kan hij naar school gaan? Dus ik heb met hem schoolspullen gekocht. En kleding, want dat is natuurlijk ook een drempel als je helemaal geen leuke kleding hebt
zeker.
En zo. Ik heb met de juf dus gepraat en die zei ook van, het was nog een jonge juf, nog niet zo lang afgestudeerd, maar die zei, weet je wat ik wil? Ik wil eerst vrienden met hem worden.
Goed.
Hem leren kennen. En dan kijken van, hey, waar staat hij? Hoe kunnen wij verder? Nou, dat was natuurlijk heel erg mooi. Nou, die jongen is misschien een week naar school geweest en toen stopte hij weer. Dus ik er weer heen met hem praten, proberen te stimuleren en zo. En ook te kijken naar de toekomst, van wat wil jij met jouw leven? Ja. Nou, hij wilde bij de gendarmerie, dat is de ME, de Roemeense ME. Nou, dan heb je toch wel school nodig.
Ja.
Dus ik had ook voor hem contact gelegd met een Roemeense ME-man, die ik ken. Ja, zodat die ook even met hem kon praten van, hey, dit heb je allemaal nodig en dit doen we in het leven. En nou, zo, dus dat was wel heel erg leuk. Maar dan merk je, het moet toch van binnenuit komen. En die jongen is op een gegeven moment weer gestopt. En nou, die krijg je met geen stok naar school.
Oh, kun je nog een beetje reden vinden waarom die...
Nou, dan zei hij van, hij werd gepest. En dan zei hij weer van, de juf was niet aardig. En dan was het... Dus uiteindelijk denk ik dat hij... Want we hebben het ook geprobeerd. Want toen hij zei dat hij gepest werd, hebben we gevraagd, oké, wie is dat dan? Dus ik heb met de juf gepraat erover. Die zei, ik ga het echt in de gaten houden en ik ga met diegene praten. Zijn moeder zei ook van, ik ga ook wel even met dat kind praten, want die ken ik wel. Nou, toen ging het weer 2 dagen goed en daarna weer niet. Nee. Dus en uiteindelijk, voor die jongen voor nu, is het voor hem veel makkelijker om niet naar school te gaan.
Mm-hmm.
Omdat hij kan op straat rondzwerven, doen wat hij wil.
Dus jullie hebben er wel echt alles aan gedaan om voor hem het mogelijk te maken dat hij naar school ging?
Ja. En toen zijn wij op een gegeven moment, mijn collega Diana en ik, naar de sociaal werkster weer geweest. En toen hebben wij gevraagd, wat kunnen jullie doen voor kinderen die niet naar school gaan? Want wij weten niet hoe de regels in Roemenië zijn en wat de mogelijkheden zijn. Kijk, want ik leer met mijn opleiding allerlei, er is hier in Nederland allerlei hulp beschikbaar.
Ja.
En in Roemenië is het toch gewoon echt heel anders. Dus ik zei, jullie hebben een leerplichtwet. Wat gebeurt er als kinderen niet naar school gaan? Want daar maken we ons wel zorgen over. En toen zeiden zij, eigenlijk niks. We kunnen daar niks aan doen.
Oh, nee.
Want we kunnen wel een praatje gaan maken met de ouders. Maar wij kunnen niet elke morgen die kinderen gaan ophalen en naar school brengen. Nee, ik zei, dat snap ik ook. Dus ze zeiden, wij kunnen er eigenlijk gewoon verder niks aan doen. Dus als een kind weigert om te gaan, dan is dat het.
Ja. Ja. Maar ze kunnen wel een brug slaan, zoals we ook horen van die opleiding die er tegenwoordig is. Wel leren om inderdaad verbondenheid tussen school en de families, om die te verbeteren. Dus hopen dat er in de toekomst daar echt wel stappen in gemaakt kunnen worden.
Ja, dat zou echt heel erg mooi zijn, ja. Zeker.
Een van jullie teamleden is ook een Roma-man, heeft een Roma-achtergrond.
Ja.
Wat is zijn rol in jullie team?
Ja, hij is dus een medewerker in ons team en hij is voor ons heel erg waardevol, omdat hij een local is. Dus hij kent de cultuur en de gebruiken. Hij kookt, hij is een goede kok. Dus hij kookt in ons inloophuis, wat 2 keer in de week open is. En hij kookt 1 keer in de week voor een aantal gezinnen bij ons in het dorp, een warme maaltijd.
Oh ja.
En omdat hij zelf van die cultuur is, weet hij ook wat de mensen eten en waar ze van houden. Kijk, wij met onze Nederlandse recepten en zo, dat is toch wel een beetje anders. Dus hij kookt echt volgens hun smaak. En daarnaast hebben wij wel eens dingen, dat wij dan dingen bedenken. En dat we dan tegen hem zeggen, joh, wat vind jij ervan? En dan zegt hij, nee, dat is niet een goed idee.
Nee,
nee, want dan denken wij, ook al zitten wij er al 15 jaar, toch denk je nog met je Nederlandse hersenen of zo. Dan bedenk je dingen.
Ja.
En dan denk je, oh, dat is echt heel goed.
Ja.
En dan zegt hij, nee, dit is niet handig. Dit gaat niet aanslaan. Dan denk je, oké. Maar dat is dus heel waardevol. Dat je gewoon iemand hebt die het kent. Ja.
Hartstikke fijn. En eten jullie ook van zijn maaltijden?
Nee. Nou, de mensen die zeg maar van ons team die in Aardepost meewerken, die eten er wel van. Toen, ik heb daar ook een tijdje gewerkt. Nu zit ik daar niet meer. Maar dan eet je wel gewoon mee. Maar voor de gezinnen, als er voor de gezinnen kookt, nee, dan eten we er niet mee. Nee.
Want het is te vet of te eenzijdig of wat
anders.
Anders. Dat is een goede. Ja, het is voor ons bijzonder eten.
Ja. En ga je wel eens mee naar zijn familie thuis?
Ja hoor, we bezoeken hem wel eens thuis. En we eten ook wel eens bij Roemenen thuis, zeg maar. Wij waren ooit een keer bij een gezin. En dan kregen wij een broodmaaltijd voorgeschoteld. Nou ja, en wat stond er? Er stond brood. En er stond brunzen. Dat is een soort stadium vol kaas. Zeg maar zo korrelige kaas. En slanine. Dat is varkensvet. Dus 1 van die 2 moest je dan op brood doen. Ik dacht, oh man. Want mijn Nederlandse smaakpapillen zijn daar niet echt heel erg blij mee. Zeg maar.
En
ik dacht, hoe moet ik dit doen? Dus ik zat dan een beetje te kijken alsof ik dan een beetje niet ging eten en zo. En die mensen kenden Fred wel een beetje. Fred is mijn man, maar ze kenden mij niet. Toen zei ineens die man, dus huisarts, keek naar Fred en die zei, waarom eet jouw vrouw niet? Toen dacht ik, oh nee! Dus toen dacht ik, hoe gaan we dit oplossen? Nou, dus ik dacht, slanine, dat ga ik echt niet, dat kan ik echt niet, dat varkensvet. Dus ik heb dat brunzen gepakt, dus dat kaasachtig spul. Nou, heb ik een beetje op mijn brood gedaan. Ik had 1 hap genomen en ik dacht, dit gaat hem dus niet worden. Nou, ik dacht, ik kan hier niet zitten kokken als aan tafel. Sorry, maar... Nou, en toen heb ik dus de volgende hap genomen. Toen dacht ik, hoe moet ik dit doen? Dus toen heb ik het op mijn brood gelegd. Ik ging mijn brood zeg maar dubbel vouwen. En toen heb ik het naar mijn mond gebracht en ik liet ondertussen die brunzen eruit vallen. En toen kon ik een hap nemen en toen had ik dus alleen droog brood. Een beetje het principe van schuifkaas, wat ik net heb geleerd hier in het Westen.
Ja. Grappig, ja.
Ja, leuk voorbeeld, ja. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je als je als Nederlander daar gaat wonen, dat je gewoon toch niet alleen je Nederlandse gewoontes wel in je hoofd hebt zitten, zoals je het net zei, maar dat je ook Nederlander blijft. Gewoon in je smaak, in je beleving, in je, ook in je doen en laten misschien. En dat je wel heel graag mee wil met de Roemeen en met de Roma. Maar dat er toch wel dingen blijven hangen van, nou, dit even niet.
Ja, nou, dat klopt echt helemaal.
En daar ben je heel eerlijk in. Ja.
Ja, ik ben gewoon echt wel een Nederlander. Als Nederland tegen Roemenië moet voetballen, ben ik echt in mijn oranje shirtje.
Oh ja, toch wel. Maar is er iets wat je heel mooi of fijn vindt in Roemenië meer dan in Nederland? Wat je hebt leren waarderen daar?
Nou, wat ik wel waardeer van hun is dat zij wel, als je komt, dan ben je altijd welkom.
Oh ja.
En ik vind het ook fijn dat wij als Nederlanders kunnen zeggen, oh sorry, nou komt het even niet uit. Want soms is dat ook gewoon wel handig. Maar een Roemeen zou eigenlijk nooit tegen je zeggen van, oké, nou komt het niet uit,
niet
doe.
Nee. Je bent dus altijd welkom.
Je bent eigenlijk altijd welkom. En dat is wel...
Is ook iets fijns. Ja,
ik denk dat wij als Nederlander misschien iets meer daar een evenwicht in kunnen vinden.
Ja. Ja.
En wat ik ook echt heel mooi vind, is als je daar op bezoek bent, dan gaan ze er gewoon van uit dat je blijft eten.
Oh ja.
Vind ik ook wel heel erg leuk. Want in Nederland is het normaal, zeg maar, dat je gewoon voor het eten weer weggaat.
Ja, dan zegt het is 6 uur, wij gaan eten.
Ja, dus toen wij een tijdje in Roemenië wonen, toen waren we weer op verlof in Nederland. En toen waren we dus ook ergens op bezoek. En op een gegeven moment gingen die mensen koken.
Zitten,
en ik stootte mijn man aan en ik zei, Fred, we moeten gaan, want het is Nederland.
Maar je zegt nou wel, van, dan word je ergens uitgenodigd en dan gaan hun ervan uit dat je blijft eten.
Ja.
Oh, leuk.
Ja.
Maar zo leuk is het niet altijd dus. Want als je echt iets op tafel krijgt wat je niet lust...
Dan is het een uitdaging.
Het natuurlijk, ja, dan is het zeker een uitdaging. Want dan staat het eigenlijk een beetje onbeleefd. Dus je weigert of zegt, ik heb geen trek.
En ik vind het altijd lastig als je meerdere gezinnen op een dag... Soms ga ik 5, 6 gezinnen bezoeken... Overal maar weer moeten eten is ook een uitdaging. Je kan bijna niet zeggen, ik heb een uur geleden al een hele maaltijd op. Dat wordt niet geaccepteerd.
Nee, dat klopt. Dat is inderdaad ook een uitdaging. Nou moet ik wel zeggen, hoe langer wij er wonen, hoe minder dat ook gebeurt. Ja. Want je bent dan eigenlijk, word je een beetje eigen, een beetje gewoon. Ja. En dan hoeft dat niet allemaal meer.
Dan zien ze je niet meer zo als gast. Maar nee, meer dan eigen.
Dat klopt. Dan word je toch meer eigen. Maar in het begin was dat wel een puntje. Maar ja, dan heb ik gewoon met mijn Nederlandse directheid af en toe wel gezegd... Sorry, maar ik heb net ergens anders gegeten. En ik kan gewoon niet meer.
Tuurlijk.
Want ik dacht, als ik woon hier en anders word ik tonnetje rond straks als ik overal ga eten.
Hey, maar als je nu samen thuis gekookt hebt en wij komen onverwachts binnen of je buren onverwachts binnen, laat je ze dus ook mee eten? Heb je dat echt van geleerd? Of?
Nou ja, als we gekookt hebben, is het meestal niet voor 10 man. Dus dan wordt het een beetje lastig.
Je kookt dus niet extra.
Dus dan zeggen wij dus gewoon... Oh, wil je koffie of thee? En dan zetten we er een koekje bij. We doen wel meerdere koekjes, zeg maar. Ja. We laten de koektrommel wel openstaan.
Oh ja, dat heb je al geleerd.
Die gewoonte hebben we wel overgenomen,
Jitske, het is heel leuk om dit soort verhalen te kunnen delen. En natuurlijk mogen we daarom lachen. Maar... je bent natuurlijk met een intentie naar Roemenië gegaan. Je geloof speelt daarbij, denk ik, de grootste rol.
Ja, zeker.
Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, doordat wij bij gezinnen op bezoek komen via Family Support en Moeder en Baby programma bijvoorbeeld, komen we dus bij de mensen binnen. En omdat je dan ook een luisterend oor bent, als er een ingang is, dan gaan wij zeker vertellen over God, hoe Hij ons wil helpen, dat Hij van ons houdt. Ja. En dat soort dingen. Dit doen we ook in ons inloophuis in Adepost. Dan wordt er altijd in ieder geval 1 keer in de week een korte bijbelstudie. En als mensen vragen hebben, kan dat. Kunnen ze altijd komen. Wij gaan ook op zondag naar de gemeente in Reggin. En als mensen belangstelling hebben, dan mogen ze altijd meerijden. We nodigen ze ook uit. Als jullie naar de kerk willen, kunnen jullie met ons meerijden. En onlangs, nog maar een paar weken geleden, is er een gezin uit ons dorp gedoopt. Een echtpaar. Die is echt tot bekering gekomen. Die heeft zich laten dopen. Dus dat zijn toch wel de mooiste dingen. Want dat heeft natuurlijk eeuwigheidswaarde.
Ja,
dus,
inderdaad. Ja.
En wordt er veel gebruik gemaakt van die wekelijkse overdenking, zal ik maar zeggen?
In ons inloophuis?
Ja.
De mensen die daar zijn, die horen dat. Want het wordt gelijk na de maaltijd gedeeld. Af en toe loopt er wel eens iemand de deur uit, zeg maar, zonder. Maar in principe wordt het gelijk na de maaltijd gedaan, zodat iedereen er zit, het wel meekrijgt. Ja.
En zijn mensen al vertrouwd met de Bijbel? Of is dat dan helemaal nieuw voor ze?
Dat is heel verschillend. Sommige mensen wel. Die hebben dan bijvoorbeeld een Pentecostal achtergrond. Die zijn bijvoorbeeld opgegroeid of in een baptistengezin of in een pinkstergezin. Maar de meeste mensen zijn orthodox. En daar is ook weer heel erg verschillend. Sommige mensen weten dan heel veel van de Bijbel. En sommige mensen gewoon echt helemaal niet.
Niks. Ja.
En mijn man heeft verschillende keren wel te horen gekregen. Ook van mensen in Adepost. Van, hey, wat we hier horen, dit is wel iets nieuws. Dat vinden mensen wel heel bijzonder.
Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Dan mag je echt inspiratie zijn voor de mensen.
Ja, en we proberen het gewoon ook uit te dragen. Mijn collega Diana en ik, wij bezoeken ook een mevrouw die in een verzorgingstehuis zit. En aan het eind dan lezen we altijd een stukje uit de Bijbel met haar en we bidden met haar. En een tijdje geleden waren we bij haar op bezoek en toen moesten wij onverwacht snel weg, omdat ze iets in die kamer moesten doen, de verpleging. En toen zei zij, die mevrouw zei toen tegen ons, oh, wat vind ik dit nu jammer, want nou kunnen we niet meer bidden met elkaar.
Oh ja.
En dat was wel echt heel mooi, want dan weet je, dan komt het niet dat alleen van ons.
Ja.
Dan vindt zij het ook. Dus toen hebben we gezegd, oké. Dus dan hebben we gezegd, we gaan nog even bidden met elkaar. Nou, dus
En ben je wel heel erg van alle handen thuis, hè? Als je het zo hoort, dan speel je in op alle vragen die er zijn, maar ook alle gaten die er vallen. Ga je onderzoek naar doen. En op geloofsgebied ga je ook doen wat je kan.
Ja,
en dat is wel wat van ons gevraagd wordt.
Ja, dat klopt. Het is dus nooit saai en heel breed.
Nee. En wat veel betekent voor de mensen. Ja. Zowel de materiële hulp, maar ook de geestelijke hulp. De ondersteuning is ontzettend waardevol.
Ja, klopt.
Nou, heel mooi wat je allemaal verteld hebt. Heel hartelijk dank. En heel veel zegen in jullie werk.
Ja, voor mij ook hoor. Heel veel zegen.
Dankjewel en bedankt dat ik hier mocht zijn.
Het was heel leuk om met je te praten.
Dank je.
Voor de luisteraar wie het werk in Solovastro wil ondersteunen, bijdragen zijn welkom ten behoeve van projectnummer 6110.
Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je ons volgen via Spotify, Apple Podcast of YouTube. Misschien wil je de link van deze podcast naar iemand doorsturen, zodat meer mensen van ons gaan horen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl. Graag tot een volgende keer.